Goedenavond gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee A. Vonk, Noordengraaf uit Uddel voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Joël 2 en Handelingen 2. Kerkdiensten. Maandag 24 mei, tweede Pinksterdag, zal er om 9:30 een dienst gehouden worden waarin dominee A.D. Gooyert uit Nijkerk hoopt voor te gaan. Op dinsdag 25 mei zal het huwelijk van Rick van der Werken en Lydia Burger worden bevestigd in de dienst waarin dominee A. van Zetten hoopt voor te gaan. Aanvang 6:30. Zondag 30 mei. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van der Wind. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee W. F. Jochemsen uit Noordeloos voor te gaan. De collecten. Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. De derde collecte is de Pinkster Zendingscollecte voor het werk van de GZB in Costa Rica. Meer informatie hierover leest u in de kerkbode van afgelopen week. U mag uw gaven ook digitaal geven. Voor de aanwezigen in de kerk is de collecte bij de uitgang. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. De voorzang. De voorzang is op Psalm 42, vers 7. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogste lof uw lust. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van generatie tot generatie en die nooit loslaat de werken die zijn handen begonnen zijn. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we volgen deze dienst met het zingen uit Psalm 67 en het luisteren ook naar die psalm. En daarvan het derde vers: de volken zullen Heer u loven. O Heer, u loven altemaal. 67, 3. Vanavond ons geloof met de kerk van alle tijden, plaatsen en ook generaties. En dat doen we met de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 woorden. En ons amen daarop is uit Psalm 143 en het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 143, 10. De 12. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. In de hemel, we danken u dat het opnieuw zondag is, zondagavond. Net als vorige week en de week daarvoor. En zo gaat het eigenlijk al eeuwen en eeuwen lang. Dat de kerkdeuren openstaan, uw woord klaar ligt om gelezen, om gehoord te worden. En mensen u de lof en de eer toezingen. Met hart, met een ziel, met een mond. Vanwege uw genade, liefde en trouw. We komen woorden tekort. We hebben de taal er niet voor. Om dat te bezingen. Wat u deed. Uw geest laten uitstorten toen en daar. In Joëls dagen. Nou ja, in Handelingen 2. Maar wel die profetie. Om wat u doet vandaag. De kerkdeuren staan open. En woorden van zaligheid, woorden van eeuwig leven, van trouw en genade, horen we weer, hier en thuis. En om wat u zult doen, uw koninkrijk bouwen, meer en meer, ook vandaag. Heren, doe dat ook vanavond. Breid uw koninkrijk uit. En breng ons allemaal tot die scharen die niemand tellen kan, alleen u. En leer ons er naar uit te kijken. Het van u verwachten. Blijmoedig in het leven te staan. In een leven dat uitkijkt naar de ontmoeting met u. Ja, ja, het zijn woorden. Leer ze in ons hart. Leg ze erin. Graveer ze erin. En vertel het ons ook maar, Heere, vanavond, dat het ook gewoon moet. Want er komt een tijd dat wij hier niet meer op aarde zijn. En dat het sterven gaat. En dan is het voor ons allemaal hier en thuis, jong en oud, wel de vraag waar we naartoe gaan. Of we het kunnen. Of we u kunnen ontmoeten of juist niet. Bereid ons dan voor, in dit leven, vanavond, op die ontmoeting met u als redder. En niet als rechter. Trek ons met koorden van liefde, als we u tot op de dag van vandaag nog negeren. Spreek ons aan vandaag, zo kan je niet verder leven. Doe het in en door uw woord en doe het zo, dat we ons aangeraakt weten. Wie we ook zijn, of het nou voor de eerste keer is of voor de zoveelste keer. Dat we ons aangesproken voelen, ons verbazen, ons verwonderen. Neem ons bij de hand. We zongen het zojuist nog. Gij zijt mijn God. Vat gij mijn hand. En leid deze dienst op eerste Pinksterdag dan. Door middel van uw geest. Die geest van Handelingen 2. Opdat we er niet uit onderuit kunnen. Van u te houden. U lief te hebben. Onze toevlucht te nemen bij u. Dan komt het goed. En laat zo uw geest krachtig werken. En leid ons door alles wat hier in de kerkdienst gebeurt. En ook thuis. Naar u toe. Naar uw vaderhart. Voor het eerst. Opnieuw. Dan zijn we gezegende mensen. Amen. Gemeente, we lezen twee onderdelen uit de Bijbel. Allereerst lezen we een gedeelte uit Joël 2. 5 versen, daar zal ook de preek uit zijn. Joël 2, de versen 28 tot en met 32. Waarboven staat de belofte van de geest. De belofte van de geest. In mijn Bijbel is het pagina 1440. Vers 28. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en ook rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed. Voor die dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft. Namelijk bij hen die ontkomen zal, die de Heere roepen zal. Bladeren we door naar het Nieuwe Testament, Handelingen 2. En we lezen daar net als vanmorgen het Pinksterevangelie. We lezen tot en met vers 21. En we zien daar ook weer die profetie van Joël in naar voren komen. En daarom lezen we ook dit gedeelte nog een keer. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werd de tongen als van vuur gezien die zich verdeelde, en het zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen, uit alle volken die hier onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen, raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen? En ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn. Parten, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met die 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem, sprak hen toe. Joodse mannen En u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot u doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag, 9 uur 's morgens. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat die grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Dit is het woord van God. Voordat we daar verder naar gaan luisteren, gaan we eerst zingen. Dat doen we ook uit een Pinksterpsalm, Psalm 67. En daarvan de versen 1 en 2. De al goede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. En ook het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. 67, 1, 2. Thank you. Ons antwoord op de preek is straks Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Psalm 36, vers 2. En als u dat zingt of luistert, dan zijn de laatste twee regels een volle beek van wellust maakt. Nou ja, ik vind dat altijd een wat lastig woord, maar denk daar dan aan verrukkelijke gaven. Verrukkelijke gaven. Hier elk in liefde dronken. Hebt u wel eens een sprinkhaan gezien? Ja, en dan bedoel ik natuurlijk niet zo'n groene van een centimeter of anderhalf, twee, maar meer dit formaat, 6, 7, 8 centimeter. Ik hoop het niet, het zou wel kunnen. Begin vorig jaar waren dat type sprinkhaan een aantal keren voorpagina nieuws. Misschien weet je het nog wel. Zwermen van honderden miljoenen, miljarden soms, streken neer in Ethiopië, Eritrea, Somalië en vooral Kenia, Oost-Afrika. In een paar weken tijd vraten ze met z'n allen tienduizenden hectare bos en ook akkerland, akkerbouwgrond kaal. Het was verwoestend. Het leger werd ingezet. Her en der werd de noodtoestand uitgeroepen. En vanuit het vliegtuig werd gif gestrooid, gespoten. Maar ja, het hielp allemaal niet veel. En ik ben niet echt op de hoogte van sprinkhanen, maar ze schijnen altijd honger te hebben. Dus ze vraten gewoon door. En toen er niks meer over was, trokken ze verder naar een volgend gebied. En door die sprinkhaneninvasie in Oost-Afrika, in Kenia de grootste in 70 jaar, werden 25 miljoen mensen bedreigd met de hongersnood. Moet je even indenken, hè? 25 miljoen. Voor ons is dat ver van ons bed. We kijken ernaar, we lezen er wat over. Maar zo'n gebeurtenis was voor die mensen daar natuurlijk een ongekend drama. De inkomsten drogen op, het land ging kapot. De hongersnood kwam eraan. Nou, hou dit even in gedachten. En bedenk dan dat zo'n sprinkhanenplaag, maar dan een slagje erger, een heel slagje erger, de oorzaak is van de profeet, van de profetie van het boek Joël. En we lopen in de komende minuten in grote stappen door dat profetenboek Joël heen, totdat we bij onze tekst zijn aangekomen. Dan hebben we de context wat helder, het verband. De profeet Joël, hij heeft in zijn tijd, en wanneer dat precies is, dat weten we niet, dat is niet bekend, heeft in zijn tijd te maken met een sprinkhanenplaag van een catastrofale omvang. Het einde van de aarde is nabij, zo lijkt. Mensen en dieren, ze zijn ten einde raad. Ja, en in dat soort woorden bespreekt Joël ook de zaak. Je hoeft maar één vers te lezen om aan te voelen wat hij bedoelt. Hoofdstuk 1, vers 4. Wat de jonge sprinkhaan overliet, staat er, at de veldsprinkhaan op. Wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op. En wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op. Er bleef niks over. Helemaal niks. De schors van de druivenplanten en de vijgenbomen werden weggevreten. Ze zijn kaal, verdord, verwelkt. De wijngaarden zijn leeg. Het veld is verwoest. De grond treurt. De oogst is verloren. En het koren en de gerst zijn in geen velden of wegen meer te bekennen. De voorraadschuren, lees ik wat verder, zijn verwoest. De graanschuren afgebroken. Er is grote droogte ontstaan. Alle waterpoelen zijn opgedroogd. En het is zo droog dat er hier en daar brand is ontstaan. En de dieren? Nou ja, het vee kreunt. Vers 20, hè? Het rundvee is in grote verwarring. Er is geen gras meer. De dieren, las ik ergens, werden gek van de honger. Het wordt zelfs zo erg dat de dieren gaan schreeuwen naar God. En dan begrijp je, dat staat ook in Joël 2, dan begrijp je dat akkerbouwers, en ik vind het nog wat mild, beschaamd staan en wijnbouwers treuren. De vreugde is weg, er wordt niet meer gelachen. Oh ja, er is nog wat aan de hand. Er wordt niet meer geofferd. Ja, er is niks meer om te offeren. Vers 9. En Joël, hij is profeet, hij kijkt voorbij aan wat er gebeurt. En ja, hij denkt wat verder dan de waan van de dag. En hij komt tot de conclusie dat die sprinkhanenplaag de voorbode is van de verwoestende dag van de Heere die komen gaat. En jongens en meiden, dat is een belangrijk woord. De dag van de Heere. De dag van de Heere. En dan gaat hij in hoofdstuk 2 doen wat hij moet doen. Hij roept het naar zijn landgenoten, priesters. Bedrijf rouw. Beleg een biddag. Verzamel alle politieke leiders, alle mensen bij elkaar in Jeruzalem. En roep gezamenlijk tot de Heere. Want de dag van de Heere, die duisternis is en donker, is nabij. Blaas de bazuin, sla alarm en laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heere komt eraan. En vervolgens vertelt Joël wat verder in hoofdstuk 2, hoe de Heere dan op dat volk Israël aankomt. Ja, met die sprinkhanenplaag natuurlijk, maar ook hoe. Massief, duizelingwekkend, het is een machtig leger en niemand houdt ze tegen. Ze stormen op de stad af, ze rennen op de muren, ze klimmen tegen de huizen op en als dieven kruipen ze de ramen naar binnen. De volkeren krimpen ineen, hun gezichten verschieten van kleur, de hemel beeft en de aarde siddert. En ze zijn met zoveel dat de zon en de maan erdoor verduisterd worden. Het einde van de aardse tijden lijkt aangebroken. God komt om te oordelen, onafwendbaar, de tijd gaat over in de eeuwigheid. Ja, ik weet niet hoe je hier zit, ik ken je niet, maar ik kan me zo voorstellen dat je het niet zo hebt op die profetie, op dit soort woorden. En dat je misschien wel denkt, kan het niet een tandje minder? Of wat vriendelijker misschien ook wel. Nou ja, dat moet je dan maar aan God vragen. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat het volk gezondigd heeft. En dat daarom God met zijn oordelen op dat volk Israël aankomt. Ik moet even denken aan onze tijd. We leven inmiddels 15 maanden in een crisis van ongekende omvang. Hoe we er ook over denken, 15 maanden. En we kunnen natuurlijk zeggen, rampen, ja, ze zijn van alle tijden. Nou ja, dat heeft in ieder geval iets positiefs, hè? Het is iets het relativeert wat, dus dat is goed. Dat is goed. Het draagt ook een risico met zich mee. Dat je niks leert. En dat je de tijd uitzit. En probeert met z'n allen, ik net zo goed, dat we met z'n allen proberen zonder kleerscheuren er wat tussendoor te laveren, om straks als het weer voorbij is, ons oude leven opnieuw op te pakken. Dan heb je niks geleerd. In de kring van de Gereformeerde Bond, en daar hoort de gemeente van Bruchem toch ook bij, houden we er niet zo van om de coronacrisis te zien als een oordeel van God? Hoe kun je dat nou weten? Zeggen we dan. Nou, ik ben er ook wel voorzichtig in, maar ik vroeg me tijdens het schrijven van de preek toch wel af, hoe zou Joël eigenlijk over deze crisis denken? Over de coronacrisis? Hoe zou hij naar ons land kijken? Want ook ons land, net als het volk Israël, ook ons land moet maar weinig van de geboden van God hebben, toch? Nou, misschien moet je daar eens over nadenken straks. Hoe zou Joël de coronacrisis eigenlijk zien? Joël, hij weet het zeker. De dag van de Heere komt eraan, die dag waarin God alles en iedereen zal oordelen. En een einde zal maken aan de zonde. Maar hij weet ook nog iets anders. Het oordeel is geen noodlot. Het oordeel dat eraan komt is geen noodlot. En daarom lees ik in vers 12, hoofdstuk 2, vers 12 opnieuw die oproep. Vast, huil, klaag, scheur je hart, niet je kleren, daar heeft God niks aan. Scheur je hart, bekeer je tot hem, want hij is genadig, barmhartig, goedertieren en genadig. Blaas daarom nog een keer de bazuin. Verzamel het volk tot de kleine kinderen toe, vers 15 of vers 16. En priesters, zeg het nou eens tegen de Heere. Heere, ontzie uw volk. Geef ons niet over aan smaad, zodat de heidenvolken over ons zouden heersen. Waarom zouden ze het tegen elkaar zeggen? Waar is uw God? Wat heeft u daaraan? Wat levert het u op? En dan hoor je Joël tegen zijn landgenoten zeggen, want wie weet zal hij zich omkeren, berouw hebben en een zegen voor ons achterlaten. Vers 14. Het lijkt erop dat het volk luistert. Het bekeert zich tot de Heere, ze scheuren hun hart, niet hun kleren. Of is het dat de Heere het niet hebben kan, dat zijn naam door het slijk wordt gehaald? Wellicht allebei. Want ik lees over zegen, God hoort, de Heere luistert, hij ziet om naar zijn volk. Staat in vers 18, hè? Prachtige woorden, je kan er een hele preek over houden. Toen nam de Heere het op voor zijn land en hij spaarde zijn volk. En dan gaat de Heere spreken. Het gaat weer regenen. Vers 23. En dieren van het veld, wees nou niet bang. Het komt goed. Het gras komt er weer aan. De velden gaan weer groen kleuren. En mensen, ik stuur jullie koren, nieuwe wijn, olie, zodat jullie weer overvloedig kunnen eten. Aan de wijnstok en de vijgenboom zullen weer vruchten hangen. De dosvloeren worden weer gevuld met koren. En ook, vergeet dat niet, ik zal u de jaren vergoeden, vers 25, die de sprinkhanen hebben opgegeten. Moet je nagaan, hè? Ik zal u de jaren vergoeden die de sprinkhanen hebben opgegeten. Het was geen plaag van een paar dagen. Ik geef u de leraar tot gerechtigheid. De naam van de Heere, uw God, zult u prijzen. En in dit alles, in die crisis, zult u weten dat ik de Heere, uw God ben en niemand anders. En in deze context, in dit verband, staan de woorden van de verzen 28, 29, 30, 31 en 32. En ging het zojuist nog over tijdelijke zegeningen van God voor het volk. Denk maar aan die weiden die weer groen worden, aan de druiven die weer gaan groeien, aan de bomen die weer het blad gaan krijgen. In deze verse 28 tot en met 32 gaat het over zegeningen die verderop in de tijd liggen. Richting het einde van de tijden. Het gaat ook over de dag van de Heere die komen zal. Hoe dan ook. Joël droomt verder. Nou ja, hij is klaarwakker. Hij slaapt niet. Hij heeft met zijn ogen gezien, met zijn eigen ogen gezien wat er gebeurd is. Die sprinkhanenplaag, de droogte, de kinderen die niet meer lachen, dieren die dol worden van de honger. Iedereen heeft het gezien, maar ja, wat moesten ze ermee? Joël ziet meer, hij kijkt verder. Ja, hij is profeet van de Heere. En hij ziet daarom dingen die anderen niet zien. De geest van God vertelt hem dat. Want God wil iets met die sprinkhanenplaag zeggen. Hij heeft er een bedoeling mee. Wat dan nou? Die plaag zegt dat God eraan komt. Dat de dag van de Heere in aantocht is. Zeker de dag van de Heere blijft nog even weg. Hè? Toch wel. De Heere bedenkt zich, waar komen zal die dag? Wanneer? Daarna. Eerste woord van vers 28. Daarna. Wanneer dat is, voor Joël onbekend. Hij weet het niet. Het gaat om een nieuw tijdperk, wellicht ja, de volgende generatie of nog veel verder weg. Hij weet het niet. Daarna zal het geschieden, profeteert Joël, dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Dus, en dat is, ja, dat is toch wel mooi om te zeggen of ook in de gaten te houden tijdens de preek. Dat wat God hier doet is veel meer dan alleen maar die tijdelijke zegeningen geven. Of repareren wat kapot is gegaan. Nee, het gaat verder. God geeft ook eeuwige zegeningen. Zegeningen die verder in de tijd liggen. Geestelijke zegeningen. Hij geeft de geest van God. Het woord uitstorten heeft iets in zich van, ja, iets verkwistends heeft het in zich. Het heeft iets in zich van overvloed. Er is in ieder geval niks karigs aan. Het gaat hier ook om iets vloeibaars. Want de geest wordt uitgestort als, ja, als water. Het gaat hier over mensen, alle vlees, die vollopen van de geest van God. Stromen van levend water zullen uit hun buik vloeien. Oh ja, en je hoeft er niks voor te doen. De geest zal het doen. En het zal een enorm effect hebben. Wat voor effect heeft dat dan? Dat de geest wordt uitgestort op alle vlees. Nou, Zacharia 12 bijvoorbeeld, is het de geest die mensen laat zien dat ze tegen God gezondigd hebben. Ezechiël 36 is het de geest die ervoor zorgt, ja, dat je de geboden van God gaat volgen. In het Nieuwe Testament, daar hebben we het nu niet over, dus wil ik ook niet te lang bij stilstaan, maar in het Nieuwe Testament is het de geest die overtuigt van, nou je weet het wel, zonde, gerechtigheid, oordeel. In het Nieuwe Testament is het de geest die ons in onze zwakheden te hulp wil komen. Maar hier in Joël 2 leert de geest ons andere dingen. Dus het gaat hier niet allereerst om mensen te laten zien dat ze gezondigd hebben. Om mensen te leren de geboden van God te houden. Natuurlijk dat ook. Het een kan niet zonder het ander. Maar dat wordt hier niet benadrukt. Hier is de belofte dat als de geest wordt uitgestort, je gaat dromen, visioenen zien en profeteren. Die drie. Dat doet de geest in Joël 2. Die andere dingen staan er niet los van, maar die worden hier niet benadrukt. De geest wordt uitgestort op alle vlees. Wat betekent dat? Dat de geest wordt uitgestort op alle vlees. Nou ja, draai het eens om. Wat betekent het niet? Ik denk dat je de dieren eruit kan laten. En laten we eerlijk tegen elkaar zijn. Wij, u, jij, ik horen er ook niet bij. niet. Want het Oude Testament, deze profetie, is geschreven met het oog op het Joodse volk. En niet allereerst met het oog op Europeanen, mensen in Brugge. Dat denken we vaak wel, maar zo is het niet. Dat woordje alle vlees heeft dus te maken met mensen die in Israël wonen, Joden. Was die geest daar dan nog niet? Jawel. Maar hier en daar en een eindje verder. Maar niet overvloedig, niet veel. De geest woonde met name in richters, koningen, profeten. Nou, je kent ze denk ik wel, hè? Richters, Gideon, Jozua, koningen, David, Salomo. Profeten, ja, Joël, Jesaja, Obadja. En God, hij woonde door middel van zijn geest in deze mensen. En hij gebruikte profetieën, dromen, visioenen om ze te vertellen wat ze moeten doen. Maar de geest was er nog niet zo. Nog niet zo op die manier voor de gewone man en de gewone vrouw in de straat. En dat profeteert Joël en dat gaat nu veranderen, althans nu, daarna. Over het Joodse volk zal de Heere zijn geest uitstorten op al die gewone mannen en op al die gewone vrouwen. En om dat uit te beelden, hè, uit te pakken, lijkt Joël hier over 3 afzonderlijke groepen te spreken. Ouderen, jonge mannen. Zonen en dochters. Nou, het gaat hier niet over die 3 groepen aan zich. Het is meer om daarmee het alomvattende, het grootste uit te drukken. Joël wil er slechts mee zeggen over iedereen, jong en oud, rijk en arm, elk individu, niemand uitgezonderd, wordt de geest van God uitgestort. Trouwens, het is niet zo dat de jonge mannen dromen, of hoe staat het er, visioenen zien, en dat de zonen en de dochters profeteren. Nee, dat loopt allemaal wat door elkaar heen. Je zou het bijna vergeten, maar in vers 29 staat nog een groep. Dan gaat het niet over jonge mannen. Over ouderen. Het gaat ook niet over zonen en dochters. Nee. De geest wordt ook uitgestort op slaven. Dat is het grondwoord. Dat is ook beter, denk ik. Op slaven en slavinnen. Op mensen die niks in te brengen hebben, nog geen bankrekening hebben. Deze profetie zet dus alle sociale structuren van die tijd op zijn kop. En zeker als je bedenkt dat een gemiddelde Joodse man in die tijd, als hij uit bed kwam, 's morgens, tot zijn God bad. Weet je wat hij bad? Ik dank u, God, dat ik niet geboren ben als heiden, als vrouw of als slaaf. Die 3. Nou, dan hebben wij een geest, of hebben zij een geest, gekregen, uitgestort, die gelukkig niet discrimineert. En ga nu even met me mee, honderden jaren verder, Nieuwe Testament, Handelingen 2. De discipelen maken in korte tijd heel veel mee. Ze horen de geluid als van een geweldige windvlaag. Ze zien die tongen als van vuur op hun hoofd. Dan moet je even indenken trouwens. Hè? Die tongen als van vuur, hoe het eruit gezien heeft, weet ik natuurlijk niet. Maar het moet iets bizars geweest zijn. Ze worden vervuld met de Heilige Geest en beginnen te spreken in andere talen. En dat wat gebeurt, lokt reactie uit. De een raakt buiten zichzelf. De ander wordt er toch wat onzeker van. En de derde begint te sneren. Ach, ze zijn dronken. laat ze. Petrus hoort dat aan en hij vraagt het woord. Joodse mannen, inwoners van Jeruzalem, laten tot je doordringen deze mensen. Hij zegt, die zijn niet dronken, er is veel te vroeg voor, het is pas 9:00 's morgens. Wat er nu gebeurt, daarover is gesproken door de profeet Joël toen. En het zal zijn, zegt Petrus, in de laatste dagen, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Hé, dat is gek. Deze profetie begint anders dan de profetie van Joël. Althans, wat Petrus aanhaalt, zo staat het niet in Joël 2. Nee, dat moet je anders straks maar eens doen na de kerkdienst. Joël 2 leggen naast Handelingen 2. En er staan behoorlijk wat verschillen in, ook wel opmerkelijke verschillen. Ik licht er één uit. Vooral belangrijk voor dit gedeelte. Joël zegt, daarna zal het geschieden. Vers 28. Handelingen 2 zegt, althans Petrus zegt dat, in de laatste dagen zal het geschieden. Hoor je het verschil? Daarna en in de laatste dagen. Wat dat betekent? Nou, Joël verwacht het uitstorten van de geest ergens ver weg. De volgende generatie of nog veel verder weg. Hij wist het niet. Petrus ziet het uitstorten van de geest voor zijn ogen gebeuren. Hij staat er met zijn benen middenin. En dat uitstorten is niet karig, ziet hij. Ook niet een klein beetje, maar overvloedig. En zonder erbij na te denken, impulsief als hij is, daarbij wel geleid door de geest, roept hij het uit. Dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Het uitstorten van de geest op alle vlees is begonnen. Op al die Joodse jongens en meiden. Ouderen. Jonge mannen. Slaven. Slavinnen. Het uitstorten van de geest is begonnen om niet meer te stoppen. Want ja, uitstorten, dan zou je misschien denken dat het eenmalig is, een stortbuitje of zo, maar het gaat door tot op vandaag. En nu dit is aangebroken, treedt ook in werking wat Jezus zelf vertelde rondom zijn hemelvaart. Misschien weet je het nog wel, Handelingen 1 vers 8. U zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem, in heel Judea, Samaria, tot aan de uitersten van de aarde. En vanaf dit moment wordt de geest ook uitgestort op niet-Joden. Lees Handelingen er maar op na. Hè. Denk aan die zendingsreizen van Paulus en Barnabas. De kameling Filippus. Het uitstorten van de geest is begonnen, wereldwijd. En vanaf Pinksteren is die geest in de afgelopen 20 eeuwen door de wereld heen geraasd. Onstuitbaar, niet te stoppen. En hij heeft zich in bijna alle hoeken en gaten uitgestort. Gisteren stond het nog ergens op een voorpagina. Nog een paar 100 volkeren en dan is alles bereikt. Die geest heeft ook Bruggen bereikt. Dat was met Pasen bijvoorbeeld zichtbaar op het moment dat jongere en oudere gemeenteleden hun geloof in die ene beleden. Jezus Christus was alles voor hen geworden. Het kan natuurlijk altijd, maar toen werd het even zichtbaar hier in de kerk. In Udel was er vanmorgen een belijdenisdienst. En ik zei vanmorgen tegen hem, als je nou van hem bent, dan is de geest van God in je uitgestort. En als de geest van God in je is uitgestort, dan gaan jullie profeteren, visioenen zien, dromen dromen. Nou. Ja. Hoe dan? Nou, denk bij deze woorden niet allereerst, dat is logisch, maar denk nou bij die woorden niet allereerst aan de toekomst voorspellen of zo. Dat moet je niet doen. Misschien weten jullie het wel. Wat deed een profeet eigenlijk altijd als eerste? Wat was zijn hoofdtaak? Nou ja, het woord van God doorgeven. En ik zei het vanmorgen ook, maak anderen dan enthousiast voor de dienst aan de Heere, aan jullie nu, de opdracht de fakkel van het geloof door te geven. Hoe je dat doet? Nou ja, allereerst door zelf vervuld te zijn. Met de liefde van Hem. Tot Hem. Het is je te doen om die woorden van die psalmdichter. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Je kunt er niet meer over zwijgen, dat doe je niet meer, dat wil je ook niet meer. En daarom geef je hoog van hem op, hoog van hem die zijn trouw aan jou heeft betoond. Je verwondert jezelf erover dat hij naar jou wilde omkijken. Nou, vertel anderen dan over die grote werken van God in je leven. Dat Jezus de dood inging voor mensen zoals jij. Om je zonden te vergeven, te verzoenen, je tekorten weg te werken. In dat leven met de Heer, in dat visioenen, dromen en zo, opent hij soms ook ogen. Voor dingen van Gods koninkrijk die je eerder niet zag. Niet zag. De gebeurtenissen om je heen. Ook de coronacrisis waar we in zitten. Bekijk je dan met in het licht van het woord van God. Toch? Je zit zo'n crisis niet uit. Je probeert hem ook niet met zo weinig kleerscheuren door te komen. Maar je vraagt hem wat hij er nou mee voor heeft. En wat de bedoeling daarvan is. En terwijl je dat doet, ga je meer en meer op Jezus lijken. Je krijgt beetje bij beetje zicht op wat God zegt in zijn woord. Ja, over zichzelf. Over jou. Over de wereld om je heen. Herken je dat? Of herkent u dat in uw leven? Dat je anderen op God wijst. Anderen enthousiast probeert te maken voor de dienst aan de Heere. En dat als er van die crisis zijn, hoe groot of hoe klein wellicht ook. Ja, dat je gewoon de Bijbel ernaast legt. En niet... Hier staat dat, nee, maar gewoon in biddend opzicht probeert te onderzoeken, te horen wat God er nou mee te zeggen heeft. Het lijkt me bepaald geen overbodige vraag. Ik kom er zo nog wel op terug. En dan die woorden uit 31 en 32. Want als we een profetie bekijken, moeten we maar in zijn geheel bekijken, niet een stukje. Daar gaat het over bloed. Vuur, rookzuigen, over de zon die zal veranderen in duisternis en de maan in bloed dat eraan zit te komen. Ja, toen ik me aan het voorbereiden was en aan het schrijven was, moest ik wel even schakelen. Eerst heb je het over die prachtige woorden uit 28 en 29. Het ging over het uitstorten van de geest op Jood en ja, in Handelingen 2 ook uiteindelijk op niet-Joden. Tot in Bruchem toe. Mooi, wonderlijk ook, genadig. Ja, en dan dit. Het roept bij mij een wat onbestemd gevoel op. Moet dat nu zo? Ja, dat moet zo, blijkbaar wel. Wat wordt ermee bedoeld? Nou, als je een gemiddelde Jood in de tijd van Joël zou vragen wat dit nou betekende, had hij een antwoord. Hij zou terugwijzen naar de geschiedenis van zijn volk. Want dat bloed en dat vuur en ook de zon die verduisterd wordt, het gebeurde allemaal tijdens die 10 plagen in Egypte. En die rookzuilen dan, nou ja, die had het volk onderweg ook gezien. Onderweg, hè, die 40 jaar van Egypte naar het beloofde land, onderweg kwamen ze de Sinaï tegen. En daar stond die berg te daveren. En ook die rookzuilen waren daarbij. Deze wondertekenen hebben dus een negatieve lading. Er is niks positiefs aan. Het zijn voorboden voor de dag van de Heere die komen gaat. Groot, ontzagwekkend. Die dag waarin God alles en iedereen zal oordelen en een einde gaat maken aan de zonde. Denk bij deze dag nou niet aan een specifieke dag van 24 uur. Moet je niet doen. Nee. Kijk naar deze dag van de Heer als een periode van inmiddels 2000 jaar of nog langer. Misschien moet je even schakelen, doe dat dan ook. Maar de dag van de Heer is er niet een van 24 uur, maar van een veel langere periode. Waarin van alles gebeurt. Het begon al, de dag begon, op het moment dat de geest in Handelingen 2 werd uitgestort. Toen begon die dag van de Heer. Petrus roept het uit. Toen is er een begin gemaakt met de vervulling van Joël 2. Toen is de dag van de Heer begonnen. De profetie van Joël is nog niet helemaal vervuld. We leven, zou Petrus zeggen, in het laatste van de dagen. De dag van de Heer. Die 2000 jaar, want die tekenen van bloed en vuur en rookzuilen, die maan en die zon, ja, volgens mij hebben ze nog niet plaatsgevonden. Hoe het zal gaan, letterlijk, ja, misschien, weten we niet. Figuurlijk, het zou kunnen. Moet je thuis anders Matthäus 24 eens doorlezen. Daar heeft Jezus over de tekenen van de eindtijd. Er staat heel veel in. Onder andere over pandemieën als tekenen van de einde van de tijden. Eén ander ding licht ik er nog uit. Er staat dat christenen gehaat worden. Matthäus 24 vers 9. En eerlijk is eerlijk, ik heb niet het gevoel dat ik gehaat word en ik hoop jullie u ook niet. Niet zomaar, denk ik. Daar hebben we momenteel geen last van. En toch, het staat op dit moment een heel groot thema op de wereldagenda, toch? Als je het nieuws een beetje volgt, ja, dan weet je waarover ik het heb. Het uitwissen van de scheppingsorde van God. Het negeren van de verschillen tussen man en vrouw. Het kan zomaar zijn dat als je als christen over een aantal jaren, nu nog niet, dat valt nu allemaal nog wel mee, maar over een aantal jaren niet wil meegaan in die transgender agenda, dat niet geaccepteerd zal worden. Aan het einde van de dag, we hadden het net over het begin, de uitstorting van de geest. Het middenstuk, het leven daartussenin waarin wij nu leven. Aan het einde van die dag zal de Heere verschijnen. Op de wolk, op de wolken van de hemel. Dat moment is het laatste onderdeel van de dag van de Heere. Hij komt dan terug. Wat hij komt doen? Nou, hij komt de aarde vernieuwen. zodat zijn volk erop kan wonen. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Dan heb ik zo richting het einde van de preek een vraag voor u. Ben jij, bent u, al voorbereid op het einde van de dag van de Heer? Open deur misschien, maar het is wel een vraag. Het is ook echt een vraag waar je een antwoord op moet geven. En stel dat antwoord nou niet uit tot morgen of zo, of volgend jaar een keer. Nee, doe het vandaag. Want als je nog niet voorbereid bent, dan komt hij aan het einde van je leven als rechter op je aan. En dan lig je, en het zijn grote woorden, ik weet het, maar dan lig je onder het ontzagwekkende en grote oordeel van deze God. Maar goed, dat weet je ook wel. Geloof je deze woorden? Dat is even de vraag. Als je het nou tot op de dag van vandaag niet doet, of het nog niet hebt gedaan, moet je nog even terugdenken aan Joël. Het oordeel is geen noodlot. Het oordeel is geen noodlot. Want in vers 32 lees ik: roep de naam van de Heere aan, nu hij nog te vinden is. Dat moet je echt doen. Wij houden niet zo van moeten, maar doe dit dan wel. Dat staat in vers 32. Ik denk nog even terug aan die woorden uit hoofdstuk 2. Scheur niet je kleren, maar wel je hart. En dat kledingscheuren, daar heeft hij zoveel niet aan. Dan zal je behouden worden, verlost, gered. Dan zal hij je beschermen en bewaren op het moment dat die wondertekenen eraan komen. Zichtbaarder worden. Dan zal hij je redder zijn als hij straks terugkomt op de wolken van de hemel. Ik zei het vanmorgen ook. Als je jezelf nou afvraagt, ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Dan zeg ik tegen je, daar heb je niks mee te maken. Daar heb je niks mee te maken. Wat ik wel weet, is dat je nu, vandaag, op dit moment wordt geroepen. Ja, door deze God. En daarom nog een keer, roep de naam van de Heer aan en je zal behouden worden. En laat dat gedoe van dat uitverkoren zijn wel of niet, laat dat liggen. Als je inmiddels van hem bent, vertel het dan aan anderen over die overvloedige genade en redding. Want God is niet karig, hij is niet zuinigjes. We hebben het net gelezen, de geest is uitgestort, overvloedig is die genade en die redding. Voor iedereen die de naam van de Heere aanroept, vertel het door. Aan anderen. Houd aan. En tussendoor, ja, zing dan maar gewoon eens wat meer misschien. Misschien doe je het al heel vaak. Maar zing het dan maar eens voor je uit. Het is geen psalm, maar dat hindert niks. Binnenkort komt die dag van de Heer. Het einde daarvan. Dat ik hem begroeten mag. Jezus komt. En ik weet dat hij mij een plaats heeft bereid. Vrede tot een eeuwigheid. Wat een dag. O, wat een dag zal dat zijn. Amen. Laten we danken. Heere God, in de hemel, richting het einde van de kerkdienst, deze kerkdienst, komen we nogmaals tot u hier en thuis, maar wel met elkaar verbonden. Door middel ook van die geest, die is uitgestort toen en daar voor het eerst, maar die stortbui gaat gelukkig nog steeds door tot op de dag van vandaag, tot de aarde aan zijn einde komt. Daar danken wij u voor, dat die geest is uitgestort, niet op een paar, niet karig ook, maar op al die mensen die van u zijn gaan houden, die u lief hebben, die uw trouw hebben ondervonden, uw genade hebben ingezien en uw liefde hebben ervaren. Heere God, geef het ook aan ons, allemaal. Zodat we verder kunnen in het leven, niet alleen vanavond, nu op dit moment, maar ook morgen en de week erna. Zodat we, als u eenmaal komt om te oordelen de levenden en de doden, om de aarde te vernieuwen, dat we ook een redder mogen ontmoeten, dat we daar zeker van weten. Dat u het bent die we dan gaan zien, van aangezicht tot aangezicht, niet een misschientje, maar dat we het zeker weten. Hij, mijn zaligmaker, die ga ik ontmoeten. Mijn redder, mijn verlosser. Wilt u het doen, Heere God? Dan kunnen we de dag van de Heer, althans het einde daarvan, ja, misschien wel met vrees en beef, dat zal waar zijn, maar met vertrouwen tegemoet zien. En leer dat ons toch aan deze kant van het graf. Leg die klemmen toch op, Heere, bij ons allemaal, jong en oud, klein en groot, hier en ook thuis. Dat als we u ontmoeten, zullen eenmaal dat het goed is tussen u en ons. En als het er nog niet is, wilt u dan krachtig werken met uw geest in Brugge. Doe het genadig. En breek dan door onze onwil heen, door ons zondige bestaan heen ook. En geef dat we ons leren overgeven aan u, die de genadevolle God wil zijn. Doe het. In Jezus' naam. Gaat u ook met ons mee als gemeente. Morgen, als er nog een dienst is, waarin het opnieuw over de Pinkstergeest zal gaan, wilt u dan de predikant zegenen, wij als we meekijken, meeluisteren, fysiek of digitaal aanwezig hier. En wilt u dan toch ook uw geest weer rijk uitstorten in de kerk. Dat het gaat zinderen, zoals je warmte ook ziet zinderen boven het zwarte asfalt. Dat de kerkzalen en de kamers, de huiskamers vol zijn. Niet karig, niet een beetje, maar overvloedig. We bidden u zo voor elkaar. Ga met ons mee deze week in. Breng ons zondag weer opnieuw met verlangen bij elkaar. Om opnieuw naar woorden van uw kant, van de andere kant te horen. We willen bidden, Heere, voor onze kerk. Plaatselijk, maar ook de landelijke kerk. Onze protestantse kerk in Nederland. Zegen haar in alle verscheidenheid die er is. Wil u bidden voor ons land? Zegen de overheid. Wees met hen die besluiten moeten nemen in zaken de volksgezondheid. En wees met al die mannen en vrouwen die, ja, die soms vechten voor mensenlevens in ziekenhuizen, in woonzorgcentra, waar dan ook. Geef hen kracht en moed om door te gaan. En uitzicht op het licht aan het einde van de tunnel. Maar leer ons ook één ding, Heer, dat we dan niet opnieuw weer die ratrace ingaan die we renden, die we liepen voordat de crisis begon. Dan hebben we niks geleerd. Geef dat we ons, of het nou in Uddel is of hier in Bruchem, dat we ons omhoog leren kijken. Bij ons vandaan kijken, dat is omdenken, dat is waar, dat is anders denken. Maar wilt u het maken in ons hart, in ons leven? Dat we het meer dan ooit van u verwachten. We bidden u ook voor de wereld om ons heen, christenen. Veel hebben het gemakkelijk, velen ook niet. Zegen ook die laatste groep. Als ze samenkomen in het geheim misschien. Als er repressies zijn, maatregelen worden genomen. Heren, zegen dan hen. Draag hen. En wees met uw geest dichtbij hen. We bidden u ook voor de volkerenwereld. We hoeven maar te denken aan dat kruidvat, Israël en de Palestijnen. We danken u dat er een wapenstilstand is gesloten. En we bidden u voor beide volkeren, Israël, maar ook de Palestijnen op de Westoever, op de Gazastrook. Heer, u weet hoe het daar is. De haat naar elkaar toe is groter geworden. Het gaat er even helemaal niet om wie nou de oorzaak is. Het is zo. En hoeveel mensenlevens zijn er niet kapot gegaan? Gezinnen, mannen en vrouwen aan beide kanten, die verdriet hebben en niet weten waar ze het zoeken moeten. Heren, wilt u vrede geven? Duurzaam. Eeuwig. En bekeer Israël tot u en ook al die andere volkeren eromheen. En dan bidden we u voor al die regeringsleiders, al die stammenleiders in werelddelen, in landen daaromheen, waarin zoveel koude harten en hete hoofden zijn, waar brutalen meer dan de halve wereld hebben en de ongerechtigheid zo de boventoon voert, viert. Heere, ja, dan stamelen we het wel eens. Kom toch snel, Maranatha. En geef eeuwige vrede. Daar kijken we naar uit. Ga zo met ons mee. En zegen ons. Giet uw geest in ons uit. Niet weinig, maar overvloedig. Om Jezus wil. Amen. We gaan tot slot nog zingen en luisteren naar het zingen op Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. 98:2. vrede en draag met u en ook met jullie mee de zegen van onze God. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen.